Goedenavond allemaal. Fijn om hier weer met zoveel bij elkaar te zijn. Het is een voorrecht om Gods woord met jullie te mogen openen. En we gaan nu voor de vierde keer nadenken over de gedeelte uit het Johannes-evangelie. En we denken vanavond eigenlijk vooral na over de vervulling met de Heilige Geest. De volheid van de Heilige Geest. En het thema is kom naar de bron van levend water. En ik zal ook andere teksten wel gebruiken. Het is niet alleen maar het Johannes-evangelie, maar ik heb wat meer andere bijbelteksten die ook verband hebben met ditzelfde thema. Maar laten wij als eerste, dankjewel, laten we als eerste met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 7. En eigenlijk maar drie versen, Johannes 7 vanaf vers 37. Johannes 7 vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En ik wil ook nu een andere tekst met jullie lezen, Efeze 5, de brief van Paulus aan de Efeziërs. Zometeen komen we terug op Johannes 7. Maar Efeze 5, vers 18, een heel bekend vers ook wel natuurlijk. Gelaten Efeze. Efeze 5, vers 18. En wordt niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Goed, ook even tot zover. Even naar aanleiding van Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de geest. Dat is een vreemde zinsconstructie, want het is namelijk de passieve wijs. Je wordt vervuld. Niet de actieve wijs dat jij vervult. Nee, je wordt vervuld. Het wordt aan jou gedaan. Dus dat noemen we de passieve werkwoordsvorm. Met andere woorden, het is niet iets wat jij doet, maar dat is wat de Heer doet. De Heer vult ons met zijn geest. Maar tegelijkertijd is het de gebiedende wijs. Wordt vervuld. Dat is heel gek. Dus je wordt opgedragen tot iets wat aan jou gedaan wordt. Je wordt geboden om vervuld te worden met de geest. Terwijl dat aan jou gedaan wordt. Dus dat is vreemd, toch? Begrijpt u wat ik bedoel? De Heer doet het en toch is er de oproep om je te laten vullen. Dat is ook een vertaling die daarbij past. Laat je vervullen met de geest. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. En het is trouwens continuous tense. Het is ook een werkwoordsvorm die voortdurend impliceert. Dus het is niet één keer vervuld worden met de geest. Maar wij blijven vervuld worden met de geest. En als wellicht de doop van de geest, de doop met de Heilige Geest staat voor wat er in het begin gebeurt. Als je tot geloof komt, als je opnieuw geboren wordt. Ja, dan ontvang je de Heilige Geest en doop staat voor het begin. Dus ik denk dat de doop met de geest ook wel staat voor het begin van het christelijke leven. Maar de doop impliceert ook wel ondergedompeld worden. En de opdracht hier om vervuld te worden met de geest, dat wordt geschreven ook aan christenen. Dus het blijft ook iets wat blijft gebeuren in ons leven. En waar we ons ook naar mogen blijven uitstrekken. Sorry. We mogen ons ernaar blijven uitstrekken om vervuld te worden met de geest. Laat je vervullen met de geest. In Handelingen 2 worden de discipelen voor het eerst vervuld met de geest. De geest kwam natuurlijk over de Joodse gelovigen in Handelingen 2. Maar in Handelingen 4 lezen wij dat diezelfde discipelen, staat er, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus die vervulling met de geest, die kwam terug bij degene, die gebeurde opnieuw met degene die al eerder met de geest waren vervuld. En dat is iets heel moois. Daarom is het thema van vanavond, kom naar de bron van levend water. Kom naar de bron, blijf komen bij de bron om te blijven drinken opdat de Heer Jezus ons blijft vervullen met zijn geest. Dit is trouwens ook de vrucht en het doel waarvoor Jezus is gestorven aan het kruis. Het is, wat is eigenlijk de beloning die Jezus krijgt ook voor wat hij voor ons deed aan het kruis? Waarvoor is hij uiteindelijk gestorven aan het kruis? Natuurlijk om onze zonden weg te nemen en dat wij vergeven kunnen worden. En dat we gereinigd worden door het bloed van Jezus, dat we gerechtvaardigd worden, dat we in een reine relatie met God mogen staan. Maar de vrucht van die verzoening met God en ook het gevolg daarvan is dat wij vervuld worden met de geest. Dat God onder ons woont. Dat wij een tempel worden van de geest. De gemeente is een tempel van de Heilige Geest. En de individuele gelovige is een tempel van de Heilige Geest. Maar je zou kunnen zeggen dat is wel waarvoor Jezus ook gekomen is. Dus als wij dat mislopen en als wij niet vervuld zijn met de geest, dan gebeurt er in ons leven niet dat waarvoor Jezus zijn leven notabene heeft gegeven. Dus dat laat ons ook zien dat het een belangrijk thema is vanavond. Het grote feest waar Johannes 7 over spreekt op de laatste grote dag van het feest. Het feest waar het over gaat is het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest is een oogstfeest, is aan het einde van de oogst in het najaar, meestal in september, oktober. Ergens in die tijd wordt nog steeds natuurlijk het Loofhuttenfeest gevierd in Israël. En dat is gewoon het einde van de oogst. Hè. Pinkster is het begin van de oogst. En het Loofhuttenfeest is het einde van de oogst. En dat bepaalt ons er ook bij dat de oogst van Jezus verzoeningswerk is dat de geest wordt uitgestort. En dat zijn kinderen, dat Gods volk wordt vergaderd en inderdaad een tempel van de geest wordt. Ik kan me herinneren, ik moet er eens denken aan die zendelingen van de Moravische beweging van de Hernutters met graaf Zinzendorf in de 18e eeuw. Het was een geweldige opwekkingsbeweging, een geweldige opwekking die uitbrak in Hutten. Hernut in Duitsland. En daar ontstond een geweldige gebedsbeweging. En daar hebben ze ook meegemaakt dat ze echt met de geest vervuld werden. Ook gezamenlijk echt met de geest vervuld werden. En dat mensen ook geroepen werden de zending in te gaan. Dat werd een hele sterke zendingsbeweging. En dan gebeurde het dat mensen dus het schip opgingen. En het is zo'n bekend verhaal wat vaak ook gememoreerd wordt. Dan heb je een aantal jonge mensen die dan zendeling worden en die dan dat schip opgaan en hun familie staat op de kade. En in die tijd was het zo dat als je dan naar Amerika ging of je ging naar Azië, dan kwam je vaak niet meer terug. Of je kon niet zomaar even voor een paar maanden terugkomen naar Duitsland. Dus die mensen namen afscheid van hun familie. En er was een jongeman die op dat schip stond en die zei toen het schip loskwam van de kade en hij moest vaarwel zeggen tegen zijn familie. Toen schreeuwde hij het uit. Mogen het lam dat geslacht is het loon voor zijn lijden ontvangen. Mooi hè? Mogen het lam dat geslacht is het loon voor zijn lijden ontvangen. En het loon van het lijden van Christus is dat mensen tot geloof komen. En niet alleen maar belijdende gelovigen worden. Niet alleen maar met de mond belijden dat ze een geloof hebben. Maar ook een tempel van de Heilige Geest worden. En dat is het wezen van de gemeente. Dat God onder ons woont. Dat wij met God wandelen, dat wij met hem leven en dat we die levende gemeenschap, die levende relatie met de Heer hebben. Dat is het loon van het lijden van Christus. Mogen het Lam van God het loon voor zijn lijden ontvangen. En dat is ook de vervulling met de Heilige Geest. En daarom zegt Jezus ook, de Geest was er nog niet, of daarom staat er in het Johannesevangelie, de Geest was er nog niet omdat Christus nog niet verheerlijkt was. Maar inmiddels, Christus is verheerlijkt. Christus heeft de prijs betaald. Onze zonden zijn verzoend. Trouwens, Johannes gebruikt de verheerlijking van Jezus voor zijn verheerlijking aan het kruis. Dus niet voor zijn hemelvaart. dat Jezus verheerlijkt is, wordt natuurlijk op verschillende wijze gebruikt. Maar het is vooral de Johannes, de apostel Johannes in het evangelie, die meerdere keren, ik geloof tot 4 keer toe, spreekt hij over de verheerlijking van Jezus. Dat hij aan het kruis verheerlijkt is. Dat is natuurlijk een discutabele verheerlijking. Is dat verheerlijking? Maar omdat hij daarmee onze zonde droeg, was het ook heerlijkheid wat daar gebeurde. En daarom, omdat Jezus is verheerlijkt, omdat de Zoon van God zijn leven heeft gegeven, omdat het Lam van God geslacht is voor onze zonde, omdat inderdaad Christus de prijs betaald heeft voor al onze schuld en zonde, hij is op die manier verheerlijkt. Daarom kunnen wij vervuld worden met de Heilige Geest. En dat is heerlijk om daar met elkaar over na te denken. Dus het is een opdracht. Het wordt ons opgedragen. Word vervuld. Zorg ervoor dat je vervuld bent. Je loopt veel mis als christen. En er is niet de vrucht en de kracht die er kan zijn als je niet vervuld bent met de geest. Iedere christen heeft de geest ontvangen, maar niet iedere christen wandelt in de geest. Trouwens, dat Efeze 5 vers 18, bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is een contrast, maar er is ook een parallel. Het contrast is natuurlijk dat als je vervuld wordt met de wijn, dan gaan dingen niet goed. Waarin bandeloosheid is, dan ga je dingen zeggen die je beter niet had kunnen zeggen. En dan ga je dingen doen die je beter niet had kunnen doen. Dan krijgt namelijk de wijn controle over je. En het verschil is natuurlijk dat de invloed van wijn helemaal verkeerd is in ons leven. Of in het leven van iemand als die te veel wijn drinkt. Maar de invloed van de geest is natuurlijk alleen maar positief. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. De vrucht van de geest is liefde en goedheid en vriendelijkheid en geduld en zachtmoedigheid. De vrucht van de geest is liefde en de liefde is de vervulling van de wet. We gaan dus heilig leven door de Heilige Geest. Dus het contrast is, wijn heeft een slechte invloed, de geest heeft een hele goede invloed op ons leven. Dat is het contrast, maar de parallel is dat het allebei te maken heeft met waar word je door geleid. De wijn kan de leiding krijgen in je leven, je komt onder invloed van wijn, je laat je leiden door de alcohol en dan gaat dat jou beheersen. En zo is het ook met de geest, je wordt vervuld met de geest, dus de volheid van de geest is ook dat je je laat leiden door de Heilige Geest. Dus de volheid van de geest is niet vooral dat je heel veel voelt en ervaart. Dat is soms ook wel dat gebeurt. Maar het heeft vooral mee te maken dat wij mensen zijn die ons laten leiden door de geest. Alle die kinderen van God zijn worden geleid door de geest, zegt Paulus ook in Romeinen 8. Kinderen van God laten zich leiden door de geest van God. Dus dat is ook een wezenlijk aspect van de volheid van de geest. Ik ga 4 werkwoorden gebruiken om met jullie een antwoord te krijgen op de vraag, hoe kunnen wij dan vervuld worden met de geest? Hoe kunnen wij die volle Pinksterzegen in ons leven ervaren? Ik vind dat een prachtige term, de volle Pinksterzegen. Andrew Murray heeft daar een boekje over geschreven, de volle Pinksterzegen. En de Heere geeft zijn geest niet met mate. De Heer wil niet dat we maar een klein beetje vervuld zijn, maar de Heer wil dat wij vol zijn, dat we overvloeien. Hij geeft de geest niet met mate. God is royaal. Hij is goed voor ons. Hij heeft een overvloedig leven voor ons. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat impliceert overvloed. Het vloeit over. Niet een klein bodempje onder in de beker. Maar Psalm 23 zegt ook, mijn beker vloeit over. Dus we hebben het over volheid, overvloeien. En dat betekent inderdaad kracht en vrucht door de geest. Dat is wat God voor ons heeft. En dat is de heerlijkheid van het leven met de Heer. Wat is daarvoor nodig? Ik noem 4 werkwoorden. Het eerste vinden we ook in Johannes 7. En dat is dat Jezus zegt, er staat in Johannes 7 vers 39, dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. En vers 38 zegt, wie in mij gelooft, dat zei Jezus, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus zowel vers 38 als vers 39 spreken over geloof. Dus het eerste werkwoord is geloven. Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest? Door geloof. Dat betekent ook dat wij het niet kunnen verdienen. Maar je hoeft het ook niet te verdienen. Dat betekent ook dat de volheid met de Geest niet is voor super spirituele mensen of zoiets. Of voor geestelijken. De volheid van de Geest is niet voor mensen die alles perfect doen. Het is door geloof. Dat zegt Paulus ook in Galaten 3, vers 2. Hebben jullie de Geest ontvangen uit de werken der wet? Of hebben jullie de Geest ontvangen door de prediking van het geloof? Galaten 3, vers 2. Je ontvangt de Geest niet uit de werken der wet. Dus je moet niet denken, ja, kijk, ik zie om mij heen zie ik bepaalde christenen. En kijk, ik ken die broeder en die is echt, dat is zo'n fijne man. En dat is zo'n geheiligde man en die is zo gehoorzaam aan God. Maar ik ben niet altijd zo gehoorzaam of ik ben niet zo volmaakt. En ik kan niet tippen aan de heiligheid van die broeder. Dus die volheid van de Geest is niet voor mij. Of je kijkt naar een zuster of je kijkt gewoon om je heen. Je denkt, nou die mensen, ja die verdienen de volheid van de Geest. Want die leven geweldig goed en ik leef niet altijd zo goed. Ik heb nog wel eens dat ik vergeving moet vragen. Maar zo werkt het niet. Het eerste waar we bij bepaald worden is door geloof. Dus niet naar binnen kijken, niet kijken naar, ja, voldoe ik aan de eisen? Ben ik heilig genoeg? Heb ik goed genoeg geleefd? Heb ik goed genoeg het christelijke leven geleid? Dat is allemaal naar binnen kijken, dan kijk je naar jezelf. Nee, de volheid van de Geest komt door naar buiten te kijken, naar de Heer Jezus te kijken. Te kijken naar wat Jezus voor je heeft gedaan aan het kruis en te beseffen dat daar alles is volbracht. En dat het genoeg is wat Jezus voor je heeft gedaan. En dat je daarom vervuld mag worden met de Heilige Geest. Ik heb gisteravond had ik een bijbelstudie in Elburg. En ik heb stilgestaan bij het einde van Romeinen 11 en het begin van hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief. En ik werd zo blij toen ik daarover sprak. En weet je, daar zegt Paulus namelijk, wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Dat zegt hij in die doxologie aan het einde van Romeinen 11. Dan gaat het om het ongeloof van Israël, het gaat om de heidenen die tot geloof zijn gekomen en die ontferming. De heidenen hebben ontferming gekregen en God zal zich uiteindelijk ook over Israël ontfermen. En dan bejubelt Paulus de genade van God en dan gebruikt hij dat ene zinnetje waar je makkelijk overheen leest, maar waar zoveel troost in zit. Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? En Paulus stelt een retorische vraag, hij bedoelt daarmee, zo werkt het niet bij God. Het is niet zo dat wij hem eerst onze gerechtigheid geven. Wie van ons kan vanavond de Heere zijn gerechtigheid aanbieden? Het is niet zo dat we hem ons geloof aanbieden. Dat we zo'n geweldig geloof hebben. En dat we daarom gerechtvaardigd zijn en vervuld worden met de Geest. Het is niet zo dat we hem onze verdiensten kunnen geven. En onze goedheid of onze eigen persoon of onze deugden. Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Gaat zo God met ons om dat we hem wat geven en we krijgen terug op grond van wat we hem geven? Nee, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We hebben hem niets te bieden vanavond. We hebben hem niet onze heiligheid te bieden. We hebben hem niet onze goede werken te bieden. Niemand van ons kan roemen in zijn eigen gerechtigheid. Zelfs al ben je al 30 jaar christen, al ben je al 40 jaar geleden wedergeboren en wandel je al zo lang met de Heere, nog steeds kan je de Heere niet je gerechtigheid aanbieden, je goede werken aanbieden en dat je daarom vervuld wordt met de Geest. Nee, wij zijn failliet, we hebben hem niets te bieden, maar het is genoeg wat Jezus voor ons deed. Dus als je vanavond hier zit en je denkt, ja kijk, die persoon heeft een geweldige relatie met God en die persoon die is vervuld met de Geest en die heeft zo'n, weet je, die leeft zo met de Heer en dat is niet voor mij weggelegd, want ik voldoe niet aan de eisen, dan zit je ernaast. Het is wel voor jou weggelegd. Die volheid is ook voor jou weggelegd. Het is niet uitwerken. Het is door geloof. Kijk naar Jezus, wat hij voor je deed. Mooi hè, dat lied. Het is genoeg wat Jezus voor ons deed. We kunnen er niets aan toevoegen. Alles is gedaan om ons te vervullen met de Heilige Geest. En Jezus zegt, en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het is geloof alleen. Het is Christus alleen. Het is genade alleen. En daarom is het ook soli deo gloria, aan God alleen de eer. Dat is het evangelie. En dat is heerlijk om dat evangelie van Gods vrije genade te mogen prediken. Dit noemen wij de vrije genade van God. Geloof. En geloof is niet een klein werkje wat je doet. Het is ook niet zo dat je op een goede manier moet geloven. Sommige mensen zitten heel erg in, geloof ik wel op de goede manier dan. Maar dat is niet een klein werkje wat je doet. Het is zelfs niet zo dat je op grond van je geloof dit allemaal ontvangt. Geloof is eigenlijk alleen maar de hand die je uitstrekt. Je laat je vervullen. Je laat je verzoenen. Je kijkt naar Jezus en je ziet, je hoort het evangelie, daar komen we zo meteen ook nog op. Maar je kijkt naar Jezus en je ziet wat hij voor je deed. En je, weet je, het is eigenlijk alleen maar aanschouwen. Aanschouw wat Jezus voor je deed. Eén blik op het kruis. En je weet dat het helemaal goed is tussen God en jou. En je wordt vervuld met de geest en je mag die stromen van levend water mag je ontvangen. Het eerste werkwoord is dus geloven. Het tweede werkwoord is luisteren. Dat vinden we niet direct in Johannes hoofdstuk 7, maar ik wil een andere tekst met jullie lezen. Die wel helemaal aansluit ook bij wat we tot nu toe hebben gevonden in Johannes 7. Dat is Jesaja 55 vers 1 tot en met 3. Jesaja hoofdstuk 55. Laten we dat ook met elkaar lezen. Jesaja 55 vanaf vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Daar zit ook weer dat gratis in, hè? Het is gratis en voor niks. Je hebt geen geld, we kunnen hem niets bieden. Maar toch mogen we komen, we mogen eten, we mogen drinken, zonder prijs mogen we dat allemaal ontvangen. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. En het werkwoord wat ik hier vooral uit wil halen is dat er staat in vers 2b, luister aandachtig naar mij. En vers 3, neig uw oor. En vers 3, het tweede zinnetje, luister en uw ziel zal leven. Luister aandachtig naar mij, neig uw oor, luister. Het tweede werkwoord is luisteren. Luisteren. Wij worden vervuld met de geest als wij het woord tot ons nemen. Als wij luisteren naar het woord van de Heer. Het geloof, hebben we de eerste werkwoord van vanavond is geloven. En we weten ook dat het geloven is uit het horen. Dus wij gaan geloven als wij horen. Ook horen is niet een werkwoord, iets is niet verdienste natuurlijk. Als je hoort is dat niet ook iets waarvan je kan zeggen, nou ik heb het nu goed gedaan, want ik heb nu gehoord. Nee, ook dat daar zit in dat je het gewoon ontvangt. Je hoort het, maar dat hoort er wel bij. Het luisteren is heel belangrijk. Ik geloof dat de volheid met de geest nauw verband heeft met het woord van God. Als we de werking van de Heilige Geest gaan loskoppelen van het geschreven woord van God, dan komen we in de gevarenzone. Ik denk dat ze ook in sommige charismatische kringen, we hebben het geloof ik eerder over gehad, tijdens deze Bijbelstudies, de gevaren die er zitten in het welvaartsevangelie en in hypercharismatische kringen. Ik ben bijvoorbeeld al in samenkomsten geweest dat ze zeggen, nou goed, we hebben nu de prediking gehad, maar nu gaan we bidden om de werking van de Heilige Geest. Nu gaan we bidden dat de Geest zal gaan werken. Dan denk ik, nou volgens mij is dat een scheiding die je dan aanbrengt die niet goed is. De Geest is de Geest van Christus, die ons wijst op Christus. En die ons openbaring geeft. Hij is de geest van wijsheid en openbaring. En de Bijbel getuigt van Christus. En de Heilige Geest heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd. En dezelfde Heilige Geest die de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd om woord van God te schrijven, is dezelfde Geest die ons denken verlicht, waardoor wij Christus meer gaan zien. De Geest getuigt van Christus doordat wij de Bijbel gaan begrijpen. En jullie heten Berea, dat is een mooie naam voor een gemeente. Want de gemeente te Berea die onderzocht alles op grond van de schriften. En dat is de weg die we moeten gaan. Dus het is terwijl wij de Bijbel met elkaar lezen, zoals we vanavond ook een beetje doen. Terwijl de Bijbel voor ons uitgelegd wordt. Terwijl er prediking van het woord is. Terwijl we zelf persoonlijk in onze Bijbel lezen, dat de volheid van de geest ook meer ons deel wordt. De Bijbel is als voedsel voor ons. Zoals hier ook staat. Koop en eet. Het gaat over dorst hebben en dan zonder prijs wijn en melk verkrijgen, zodat je dorst gelest wordt. Je komt tot de wateren waardoor je dorst gelest wordt. Maar er wordt ook over voedsel gesproken. Je hebt geen geld, maar je mag toch komen en eten. Eten en drinken bij de Heer. En dan wordt daarna onmiddellijk gesproken tot 3 keer toe over het luisteren naar God. Dus eten en drinken bij de Heer is het woord van God tot je nemen. En dat is het tweede werkwoord waar we met elkaar over nadenken, dat wij luisteren. Jezus zei ook, de mens kan, dat is niet Jezus, Mozes zei het al. En Jezus citeert Mozes toen hij verzocht werd in de woestijn. Hij was 40 dagen aan het vasten en toen kwam Satan en die zei dat hij van stenen brood moest maken, geloof ik. En toen zei Jezus, ja, maar de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Dus dat woord van God hebben wij brood nodig. Dat woord van God is zo belangrijk voor ons geestelijk leven. We zijn meer dan een lichaam. We leven in een geseculariseerde maatschappij waarin mensen heel materialistisch zijn. En dat materialisme uit zich ook daarin dat mensen eigenlijk hun hele leven holle vliegen rennen alleen maar om voor hun fysieke noden te zorgen. Alleen maar werken en rennen en hollen en dag in dag uit alleen maar bezig zijn om te kunnen voedsel te kunnen kopen, een dak boven je hoofd te hebben, kleren te kunnen kopen en spullen te kunnen kopen en je geld te kunnen uitgeven aan dingen die in feite vooral materieel van aard zijn. Het is een vals mensbeeld. De mens is meer dan een lichaam. Je hebt niet alleen fysieke noden. Die fysieke noden zijn misschien niet eens de grootste noden. De meest diepe noden van ons leven zijn niet onze lichamelijke noden, maar zitten in ons, hebben met ons zielsleven, met ons geestelijke leven te maken. Daar zijn de diepste noden van de mens. En geld maakt in dat opzicht ook niet gelukkig. Alles wat je met geld kan kopen, kan niet de noden van de ziel wegnemen. Maar het woord van God doet dat wel. Jezus doet dat. Hij is het woord van God. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij is het voedsel dat wij nodig hebben. En dat wij eten van dat hemelse brood als wij luisteren naar het woord van de Heer. Als we leren om zoals Maria aan de voeten van Jezus te zitten. En te luisteren naar zijn woord. Om niet altijd maar in beslag genomen te worden door het bezig zijn. Maar dat wij gewoon eventjes de boel laten. En dat wij de tijd nemen om in de Bijbel te lezen. Nou, wat dat betreft. Weet u, ja, wij worden verleid. Inderdaad, vanwege de cultuur waarin wij leven. Om hieraan voorbij te gaan. En ik weet dat Henk Binnendijk, dat hij een tijdje lang, toen hij preekt nog steeds denk ik op heel veel plekken, maar ik weet dat hij 2 jaar geleden of zo, heeft hij een paar maanden lang op allerlei plekken waar hij kwam om te preken, heeft hij de vrijmoedigheid genomen om te vragen aan de gemeentes die hij voor zich had, het is een openhartige vraag, maar wie van jullie besteedt 10 minuten per dag aan het woord van God? Als dat zo is, dat je 10 minuten per dag in de Bijbel leest, mag ik dan je hand zien? En hij schrok elke keer, omdat het hooguit 10 of 15% van de gemeente was. Die 10 minuten per dag in de Bijbel las. En weet je, we zijn niet allemaal even gestructureerd. Ik ken mensen die echt elke dag op dezelfde tijd, op dezelfde plek zitten om in de Bijbel te lezen. En dat ze zeggen, dat is mijn ademhalen, dat is voor mij inderdaad. Ik kan niet zonder dat uur dat ik met de Heer heb. En sommige mensen zijn heel gedisciplineerd daarin. En anderen die doen het een paar dagen niet en die gaan dan veel langer nog zitten om in de Bijbel te lezen. Of die lezen in één avond in één keer het Marcus Evangelie door. Dus het is niet zo dat je per se 10 minuten per dag in de Bijbel moet lezen. Dat zeg ik niet. Zo wettisch moeten we niet zijn. Maar ik denk wel dat we geroepen zijn. We zijn leerlingen van de Heer Jezus. En trouwens in de Joodse traditie, Jezus was een Jood, alle discipelen waren Joden, de apostelen waren allemaal Joden. En het leren is in het Jodendom heel erg prominent aanwezig. Tot de laatste dag op aarde zijn de Joden aan het leren, aan het leren. Wij zijn niet gearriveerd. Ook als je bijbelstudies geeft zoals ik doe, ik ben net zo goed leerling als jullie dat zijn. We zijn allemaal leerling. Discipel zijn is leerling zijn van Jezus. Hij is onze meester. Hij onderwijst ons. Hij spreekt ons aan. Dat betekent dat het ons uitstrekken naar onderwijs, dat belangrijk is in ons leven. Dat we dat met elkaar doen, zoals we dat vanavond doen. Dat we ons laten voeden. Zorg ervoor dat je goed onderwijs ontvangt. Zorg ervoor dat je goede preken hoort. Zorg ervoor dat je goede boeken leest. Zorg ervoor dat je in de Bijbel leest. Zorg ervoor dat het woord van God in jullie gemeente rijkelijk onder jullie woont. Dat er een rijk dieet is aan prediking en onderwijs. Ik merk trouwens dat jonge mensen hier ook naar snakken. Ik hoor zoveel jonge mensen van jullie leeftijd, tieners, zelfs tieners en twintigers en dertigers, die zeggen, we hebben meer nodig dan oppervlakkige prediking. We willen dat woord opengaat. We willen dat de rijkdommen van de schrift openbaar worden. Dat er bijbelverklarend gepreekt wordt. Ik denk dat daar in heel veel noden voorzien wordt als dat gebeurt. Luisteren is het tweede werkwoord. Het eerste is geloven. Het tweede is luisteren. Luister aandachtig naar mij. Neig uw oor. En dan dat schitterende zinnetje. Luister en uw ziel zal leven. Mooi hè? Luister en uw ziel zal leven. Je ziel leeft op door het woord van God te horen. Dus ik hoop dat wij, dat ook jij, als ik even jou mag aanspreken, als ik even in de jij-vorm mag spreken, ik hoop dat jij ook inmiddels hebt geproefd hoe gaaf het is, hoe mooi het is om in je Bijbel te lezen. Dat je hebt geproefd, weet je, je moet het ook een beetje leren. Je moet ook, in het begin is het misschien een beetje moeilijk af en toe, maar tegelijkertijd, de Bijbel is doorzichtig. De Bijbel is niet moeilijk te begrijpen. De doorzichtigheid van de schrift, dat is wat de hervormers zeiden. Je kunt de Bijbel begrijpen. Iedereen die de Bijbel gaat lezen, gaat de Bijbel meer en meer begrijpen. Want de Heilige Geest zal ook het openbaren. Wat de betekenis en de bedoeling van de tekst is en hoe God daardoor tot jou spreekt. En daardoor zul je ook die volheid van de geest meer gaan meemaken. Dus ik hoop dat je daar iets van geproefd hebt en dat je dan ook, dat je niet in de Bijbel gaat lezen, vooral omdat het moet van jezelf of omdat het moet van de voorganger of omdat het moet van de kerk waar je bij hoort. Maar dat je aan de ene kant vereist het een bepaalde discipline. Maar aan de andere kant zul je merken dat als je het gaat doen, dat het ook steeds meer een verlangen wordt om in die Bijbel te lezen. En dat je gaat zeggen, geef mij dat woord. Geef mij dat woord. Weet je, ik ken mensen, ik ken heel veel christenen en ik ken echt mensen. Ik ken ook oude mensen die zo dat woord zijn gaan liefhebben. We hebben goede vrienden. Dat zijn mensen die zo dat woord lezen. Nog steeds, ze zijn nu tegen de 80. Maar ze zijn zo vaak in die Bijbel aan het lezen. Ze zeggen niet, heb ik nu al zo vaak gelezen? Nee, elke keer nieuwe ontdekkingen. Elke keer meer vreugde. Elke keer meer blijdschap. Dat is gewoon gevoed worden door het woord. En dat is wat ook Gods wil is voor ons leven. En ik weet, voor ons allemaal is dat ook, dat komt je ook niet aanwaaien. Dus ik weet niet, ik wijd er best wel lang over uit nu, maar misschien moet je voor jezelf gewoon even over nadenken of je misschien een bepaalde keuze moet maken. Opdat de Bijbel, Gods woord, hij heeft ons dat woord gegeven. Hij heeft tot ons gesproken. Hij maakt zich kenbaar aan ons. We kunnen God leren kennen. Dat is toch het allergrootste in ons leven, dat we God kennen. Misschien moet je vanavond een keuze maken om weer terug te keren gewoon tot het persoonlijke in je Bijbel lezen. Op de een of andere manier. Op jouw eigen manier. Maar wel dat je in die Bijbel leest. En ik durf je te beloven dat het je niet zal teleurstellen als je dat gaat doen. Het derde werkwoord is het werkwoord komen. Het eerste werkwoord is geloven, het tweede werkwoord is luisteren, het derde werkwoord is komen. En dat woordje komen, dat vinden we ook hier in Jesaja 55. U die geen geld hebt, kom. O, alle dorstige, kom tot de wateren. Neig uw oor en kom tot mij. Dus hier vinden we ook het werkwoord komen tot drie keer toe. In Jesaja 55, kom tot mij. Maar ook in Johannes 7. Johannes 7. Daar zegt Jezus ook natuurlijk. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dus het derde werkwoord is komen. Trouwens, ik ben nog vergeten om iets anders te vertellen. En dat past ook wel bij dit punt, dus dat kan ik nu vertellen. Het is ook heel bijzonder wat hier gebeurde in Jeruzalem. Vlakbij de tempel. Het is goed om even te weten ook wat de historische achtergrond is. Zoals ik al zei, het is het Loofhuttenfeest, want we lezen namelijk in Johannes 7 vers 1, vers 2 bedoel ik, het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest was aanstaande. Dus dit gaat om het Loofhuttenfeest. En dan staat er op die laatste grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wat gebeurde er tijdens het Loofhuttenfeest? Er gebeurde heel wat. Loofhutten werden natuurlijk gemaakt. Het is het binnenhalen, het is het einde van de oogst. Men dankt God voor de oogst. En het seizoen is een beetje voorbij en dan begint al vroeg alweer, want het is in Israël alweer heel snel warm natuurlijk, veel eerder dan bij ons. Maar dan, wat ze dan doen, is dat ze ook bidden voor de oogst die dan daarna, voor het seizoen dat daarna gaat komen. En je hebt alleen maar oogst als er water is. In Israël is niet altijd evenveel water. Trouwens, de afgelopen 5 jaar is het best wel droog geweest. Het waterpeil bijvoorbeeld van het meer van Galilea heeft 5 jaar lang erg laag gestaan. Maar we hebben nu met name deze winter, de afgelopen maanden is er gigantisch veel water gevallen in Israël. En ook wel de winter daarvoor, vorig jaar was het waterpeil ook al flink gestegen. Nu is het waterpeil bijna op zijn hoogst van het meer van Galilea. Er is zelfs een heel eiland wat jarenlang zichtbaar was in het meer van Galilea. Wat nu weer helemaal onder water ligt. En als het nu zo doorgaat, als er de komende weken nog steeds veel water valt, dan zullen er zelfs de sluizen, bepaalde sluizen opengezet worden, waardoor er weer veel meer water door de Jordaan zal stromen en zelfs de Dode Zee misschien weer wat hoger zal komen. Want die slinkt ook, die daalt met meer dan een meter per jaar. Dat is nogal zorgwekkend. Dat de Dode Zee enorm veel lager is geworden de afgelopen decennia. Maar even om te duiden dat er is in Israël niet altijd evenveel water. En wat men deed met het oog op de oogst is dat er ook de waterceremonie was tijdens het Loofhuttenfeest. Dus vanaf het bad van Siloam, de poel van Siloam, onderin de oude Davidstad. Daar zijn de opgravingen van zichtbaar vandaag de dag in Jeruzalem. Je kunt de poel van Siloam bezoeken. En de Gihonbron is ook in de oude Davidstad van Jeruzalem. Als je in de City of David bent, in de oude Davidstad van Jeruzalem. Sommigen van jullie zijn daar geweest, denk ik. Ik heb daar heel vaak gestaan. Dan ga je door die Hiskia-tunnel, kan je zo richting. Dat gaat helemaal tot en met de poel van Siloam. Maar als je dan aan het begin van de Hiskia-tunnel bent, dan kan je zien dat daar rechts voor je, daar komt water uit de grond. En dat is al sinds mensenheugenis dat er daar in Jeruzalem, terwijl Jeruzalem hoog ligt, gek hè, ligt 700 meter boven zeeniveau. En de Dode Zee is 400 meter onder zeeniveau. Dat is een verschil van 1100 meter tussen Jeruzalem en de Dode Zee, terwijl het maar 20, 25 kilometer daarvan af ligt. Maar in ieder geval, daar hoog in Jeruzalem is een waterbron, de bron van Gihon. En dat water stroomde altijd naar de poel van Siloam. En wat de priesters deden tijdens het Loofhuttenfeest is dat ze elke dag van het Loofhuttenfeest, wat 8 dagen duurde, met hun gouden kruik vanaf het bad Siloam, daar werd de kruik gevuld met water. Er was een hele processie naar boven, naar het tempelplein, over de trappen van het huidige Davidsoncentrum, die er nog steeds zijn. Daar sta je vandaag de dag gewoon op de trappen waar Jezus en de apostelen zeker overheen gelopen hebben. Dan gingen ze het tempelplein op en dan dat water, dat werd dan gebracht naar het brandofferaltaar. En er waren meer dingen die ze dan deden. Maar in ieder geval op de laatste dag van het feest, op die achtste dag van het Loofhuttenfeest, dan was er een moment dat dat water, dat het allemaal uitgegoten werd op het brandofferaltaar. En er werd er geciteerd uit, wat is het ook weer, Jesaja 12 vers 3. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Jesaja 12 vers 3. En dan op het moment dat de priesters dat water uitgoten over het altaar, dan begon de hele menigte die dan dus met de priesters mee waren gekomen en iedereen die er op het tempelplein was, begon te juichen en te dansen en te springen en God te loven en daarmee ook te bidden om water. Met andere woorden, ze dankten voor natuurlijk water en ze dankten voor geestelijk water. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En laat nou precies het woordje voor heil dat in Jesaja 12 vers 3 gebruikt wordt, het woord Yeshua zijn. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Het Hebreeuwse woord is Yeshua. En dan zegt Jezus op die dag, tijdens die waterceremonie, tijdens dit gebeuren, dat de mensen juichen en dansen en springen vanwege blijdschap, vanwege levendmakend water, zegt Jezus, indien iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij zegt eigenlijk tegen Israël, dat heil waar jullie nu zo blij mee zijn, dat heil, dat ben ik. Yeshua, Jezus. De Heere die redt. Hij die redt. Dus zo zien we dat de uitspraken van Jezus ook vaak alles te maken hebben met de geschiedenis van Israël en ook met de Joodse feesten en met het Jodendom. En het is ook goed om ons in dat opzicht te verdiepen in de Joodse wortels van het evangelie en dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar Jezus zegt dan dus, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Komen tot Jezus. Komen tot Jezus. Nou, dat sluit aan bij wat we tot nu toe hebben gezien. Geloven. Kijk naar wat Jezus voor je deed. Luisteren. Neem het woord van God tot je. Luister naar wat God tot je wil zeggen door zijn woord. En het derde is komen, besteed tijd met Jezus. Kom tot Jezus. Je komt tot Jezus als je tot geloof komt. De oproep is kom tot mij. Maar Jezus blijft tegen ons zeggen kom tot mij. We mogen bij hem komen. Dit zijn hele tedere woorden. Dit duidt op intimiteit. Dit duidt op een persoonlijke wandel met de Heer. Komen tot Jezus. En ik moet hierbij ook altijd denken aan Psalm 23. Want Psalm 23 is niet alleen de psalm die gaat over de goede herder. Hè, dat is de meest bekende psalm die er is. Maar wist u dat Psalm 23 een dubbele beeldspraak heeft? De Heere is mijn herder. Maar het laatste gedeelte van de psalm, vanaf vers 5 en 6 is het geloof ik, gaan niet meer over de herder. Psalm 23 gaat niet alleen over de herder. Psalm 23 gaat ook over de gastheer. U bereidt voor mij een maaltijd, voor de ogen van wie mij benauwen. Mijn beker vloeit over. Wij mogen bij de Heere aan tafel komen zitten. Dus het is ook de gastheer in Psalm 23. En dat is ook natuurlijk een heel mooi beeld van komen tot de Heer. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dus dat zalven met olie, het hoofd zalven met olie, dat is ook wat een gastheer deed. Jezus zegt tegen Simon de Farizeeër: olie om mijn hoofd te zalven heb je mij niet gegeven. Water om mijn voeten te wassen heb je mij niet gegeven. Maar deze vrouw heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. Met haar adem mijn voeten afgedrogen. De zondares had meer respect voor Jezus dan de Farizeeër die Jezus niet eens olie gaf om zijn hoofd te zalven. Terwijl hij Jezus uitnodigde om bij hem te eten. Dus u zalft mijn hoofd met olie is ook natuurlijk een beeld van de gastheer. Nou, dit is het beeld. Ja, ik kan hier eigenlijk alleen maar in beelden over spreken. Ik kan het u niet technisch uitleggen. Maar dit beeld is schitterend. Hij is de gastheer. Hij zegt, kom, vermoeide reiziger. Kom met al je lasten. Kom met dat je koud bent geworden vanwege de regen. Kom met je honger. Kom zoals je bent. Ik nodig je uit. Bij mij thuis. Kom aan mijn tafel zitten. Kom bij mij. Kom tot mij. En ik zal je stromen van levend water geven. En ik zal je vullen met mijn geest. En ik zal je zegenen. En dan zegt David, ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Ja, dus het derde werkwoord is komen. En ik denk dat we zelf wel weten of wij komen tot de Heer. Je weet zelf wel, zoals je hier vanavond zit, of je gehoor geeft aan die uitnodiging. Het ligt niet aan hem. Hij zegt kom. De vraag is of wij willen komen. En dat is wat we mogen doen. En nogmaals, we mogen komen zoals we zijn. En nogmaals, wat ik al eerder heb gezegd. Die beker die overvloeit. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Misschien heb ik wel eens eerder tegen jullie gezegd, maar mijn vrouw die zei op een gegeven moment tegen mij. Die zei, Oscar, ik hoop dat er een tijd gaat komen dat jij niet meer uitdeelt van een klein bodempje onder in de beker. Maar ik hoop dat er een tijd gaat komen dat jij gaat uitdelen van een overvloeiende beker. Ja, en dat is Gods rijkdom voor ieder van ons. Maar dat komt niet als we aan Jezus voorbij leven. Hij wil ons een overvloeiende beker geven. Hij heeft rijkdom voor ons in petto. Ik bedoel niet materiële rijkdom, maar geestelijke rijkdom. Nogmaals, hij geeft zijn geest niet met mate. Hij wil ons zo vullen met de geest, dat de vrucht van de geest meer en meer groeit en bloeit in ons leven. Dat we steeds mooiere mensen worden, omdat Christus in ons woont en dat we in de geest wandelen en dat we vervuld zijn met de geest. Hij wil ons ook bekrachtigen. Je zult kracht ontvangen als de geest over je komt. Hij wil echt ons rijk zegenen. God is een God die royaal geeft. Jezus geeft royaal. Hij heeft echt overvloed voor jou en mij. Maar de vraag is of wij willen komen. Of wij gewoon bereid zijn om in te gaan op zijn uitnodiging. En dat op die manier dus de persoonlijke wandel met Jezus eigenlijk het allesbepalende wordt in ons leven. Ik ben een biografie aan het lezen. Het boeit mij buitengewoon. Het is lang geleden dat ik een biografie heb gelezen. Maar ik vind het heel gaaf om dit boek te lezen over een man die in de 19e eeuw leefde, 18e, 19e eeuw. En hij kwam tot geloof en hij ontwikkelde een hele diepe verbondenheid met de Heer. Hij was gewoon persoonlijk met zijn hart zo op de Heer gericht, dat alle ijdelheid verdween. Dat hij, terwijl hij steeds meer verantwoordelijkheden kreeg, terwijl hij opgemerkt werd als een ontzettende goede student en buitengewoon intellectueel werd en ook eigenlijk als jongeman al voortdurend overal gevraagd werd om leiding te nemen en hij verantwoordelijkheden kreeg, maar daar ging het hem helemaal niet om. Daar was hij totaal niet op gericht. Het verbaasde hem elke keer dat hij gevraagd werd voor al die dingen. Hij wilde dat helemaal niet. Hij was totaal niet gericht op carrière. Hij dacht helemaal niet aan hoe kan ik iemand worden of een positie verkrijgen. Hij ontwikkelde een bepaald geestelijk leven waarin hij gewoon voortdurend eigenlijk tot Jezus kwam en met hem wandelde en gewoon deed wat de Heer hem gaf om te doen. En wat mensen van hem dachten en wat voor positie hij had en wat voor situatie hij in het leven had, dat kon hem allemaal helemaal niet zoveel schelen. Daar ging het helemaal niet om. Hij was gewoon bezig met de Heer. Hij dacht gewoon aan de Heer. Hij leefde gewoon met de Heer. En als hij dan voor die taak aan werd aangesteld, dan dacht hij ook, Heer, dit kan ik helemaal niet. Maar ook dat deed hij in een geest van gebed. En hij kwam voortdurend tot de Heer. En hij kwam tot de Heer om hulp. En elke keer op een wonderlijke wijze lukte het hem om zijn taken te vervullen. En ik denk dat is niet alleen voor geestelijke. Dat is voor iedereen van ons. Dat als wij zo met de Heer wandelen, wat voor werk je ook doet en hoe je ook in het leven staat, dat als wij tot hem komen, als we ons vertrouwen op hem stellen en in deze persoonlijke wandel met de Heer leven, dat het allemaal zo anders wordt. Dan wordt het zo anders. Dan ben je niet meer trots en dan ben je niet meer ijdel en dan ga je niet meer voor de eer van mensen. Dat kan je allemaal gestolen worden. Dan is het gewoon de eer. En van daaruit word je een zegen voor anderen. Omdat je wandelt voor het aangezicht van de Heer. Wat ik ook zo schitterend vind in deze biografie is dat dat als dan op een gegeven moment, juist omdat hij zulke hoge posities krijgt en omdat hij zoveel leiding geeft aan zoveel mensen en voor hele moeilijke taken gesteld wordt, ook wat betreft het werk en veel geld wat erin omgaat op een gegeven moment en opleiding en van alles. Maar dan zijn er ook vijanden. Er zijn mensen die hem echt aanvallen, die hem echt, nou ja, die gewoon jaloers zijn op zijn verantwoordelijkheden of zoiets. Die niet, die wel nog een bepaalde ijdelheid hebben. En dan, die doen hem echt pijn. Die berokken hem echt schade. En dan zegt die Heer, ik dank u dat u mij de genade verleent om dit mee te maken. Ik dank u dat u mij de genade verleent om dit lijden mee te maken. Want ik weet dat het mij meer op u werpt. Ik weet dat u het gebruikt. Het gaat niet buiten u om dat dit gebeurt, dat ik zulke vijanden heb gekregen. En hij gaat niet haten, hij gaat niet vergelden, hij gaat er niet op een vleeselijke manier op reageren. En hij denkt ook niet aan, nou God, waar bent u nou en waarom laat u dit toe in mijn leven? Hij denkt er niet aan, nou u heeft mij toch een prachtig en probleemloos leven beloofd. Dat is helemaal niet zijn manier van denken. Als er lijden komt in zijn leven, dan zegt hij, dank u God dat u dit lijden toelaat in mijn leven. Want ik geloof dat ik daardoor u beter zal leren kennen. Nou, dat is komen tot Jezus. Dat is dat Jezus de bepalende factor is in je leven en niet de omstandigheden. En dat maakt je zo vrij. Toen ik dat las van hoe hij omging met die vijandschap en met die problemen in zijn leven, toen dacht ik, die man heeft een bepaalde onaantastbaarheid. Een bepaalde onaantastbaarheid. Hij is niet bang voor het lijden. Hij is niet bang voor de tegenslagen. Hij is niet bang voor moeilijkheden, omdat hij zo tot Christus is gekomen. En het draait om Christus in zijn leven en niet om zijn leven zonder lijden. Weet je, wij hebben een theologie van het lijden nodig. Het welvaartsevangelie en de hele pampercultuur waarin wij terecht zijn gekomen, die ondermijnt ook ons geestelijk leven. Want zodra er iets moeilijks gebeurt, dan beginnen wij te zeggen, God, waarom laat u dat nou toe? Maar bij die man proef ik zo'n andere gesteldheid wat dit soort dingen betreft. Ook dat is komen tot Jezus. Het laatste werkwoord wat ik wil gebruiken, dat vinden we niet in Johannes 7, geloof ik. Maar we gaan naar een laatste tekst met elkaar. En dat is uit Openbaring 22. Openbaring 22 vers 1 zegt, hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En dan lezen we in vers 17, zo'n mooi vers, en de geest en de bruid zeggen kom, en laten die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Ook dit sluit schitterend aan bij Johannes 7. Hier vinden we trouwens ook het luisteren. Laat hij die het hoort zeggen. We vinden hier ook het komen. Dus twee van de drie werkwoorden die we hebben behandeld vinden we ook weer in dit vers terugkomen. Maar een ander werkwoord wat ik eigenlijk als laatste wil noemen, dat is het werkwoord willen. Het eerste is geloven, het tweede is horen, luisteren, het derde is komen en het vierde werkwoord is willen. En ja, toen ik deze Bijbelstudie zo voorbereidde, toen trof deze mij eigenlijk het meest. Want de Bijbel leert hier en op andere plekken heel duidelijk dat uiteindelijk hangt het dus ook af van de vraag, wil ik het nou werkelijk? En nogmaals, het ligt dus niet aan de Heer. Als u hier vanavond zit, en ik heb het over de volheid van de geest, en u denkt aan uw leven van de afgelopen maanden, en u moet eigenlijk constateren, ik ben niet vervuld geweest met de geest, ik ken die volheid met de geest niet, die stromen van levend water, die overvloeiende beker, dan is het niet zo dat dat aan God ligt. Het ligt niet aan hem. Want hij zegt hier zo duidelijk, wie dorst heeft komen en wie wil, neem het water des levens om niet. Als je vervuld wil zijn met de geest, dan zal je vervuld zijn met de geest. Dus als je niet vervuld bent met de geest, dan moet je misschien eens nadenken over, wil je het nou werkelijk? En hoe zit dat wat ons betreft? Wil ik echt vervuld zijn met de geest? Wat heb ik daarvoor over? Welke prijs ben ik bereid om te betalen om vervuld te zijn met de geest? Of laat ik mij vooral door andere ambities leiden? Weet je, en daar speelt de strijd zich af. We worden zo gemanipuleerd door onze cultuur om vooral voor andere dingen te gaan. En dit bepaalt ons bij diepe dingen van ons hart vanavond. Weet je, wat is mijn motivatie? Wat motiveert mij? Waarvoor ga ik? En eigenlijk de diepste vraag, wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat wil ik nou eigenlijk echt in dit leven? Wat is nou eigenlijk mijn doel voor dit leven? Wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Dat zijn de hamvragen. Dat zijn de belangrijkste vragen. En als wij vanavond op deze vraag zeggen, ik wil, koste wat het kost, de volheid van de geest, dan zijn we op het goede spoor. En dan zullen we ook niet teleurgesteld raken. Wie dorst heeft komen en wie wil, nemen het water des levens om niet. En Jeremia zei tegen de mensen uit zijn tijd, de Heere zei door Jeremia tegen de mensen uit zijn tijd. Mijn volk heeft een kwaad begaan. Ze hebben zich waterbakken uitgehouden die geen water kunnen houden, maar mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Nou, dat is eigenlijk, wat wil je nou? Wil je nou die waterbakken die geen water kunnen houden? Wil je nou, je kan je een vergiet voorstellen. Je probeert water in een vergiet te houden, maar het water stroomt er onmiddellijk weer uit. Dat is een waterbak die geen water kan houden. Of je hebt een cisterne in Israël die lek is, waar op een gegeven moment het water allemaal weer uit is. Maar je hebt ook levend water. Je hebt ook bronnen van levend water in Israël, waar het water alsmaar blijft stromen, zoals de bron Gihon in Jeruzalem. Je hebt dus twee dingen. Of je gaat voor die waterbakken die echt het water niet kunnen houden. Als je je geluk probeert te vinden in de dingen van deze wereld, in de dingen van dit leven. Als je ten diepste je vrede en je blijdschap en je geluk vindt ergens anders dan bij de Heer. Als je dat vooral wil, dan zal het water niet blijven staan. Dan raak je uitgedroogd. Maar Jezus, de Heer, is de bron van levend water. Dus wat wil ik nou ten diepste? En als we dat zo beschrijven, dan is het natuurlijk duidelijk. Dat is eigenlijk de dwaasheid van de mensen. Dan zie je hoe de duivel het verstand van mensen verduistert. Dat mensen gaan kiezen voor waterbakken die geen water kunnen houden. Dat zoveel mensen God overboord hebben gegooid. Ik las vanmiddag een artikel, Europa is voorbij God. Europa heeft God losgelaten. Europa is een post-christelijk continent geworden. Zoveel mensen, ook in ons land, willen God niet meer. Willen Jezus niet. Maar het is de verduistering door de duivel van het denken van de mensen, dat mensen kiezen voor dat wat hun doodmaakt, wat hun uitgedroogd doet zijn, wat hun doet vastlopen. Zonde maakt je altijd ongelukkig. Maar dat is de verduistering van het denken. Dat mensen de dingen willen die hen zelf kapot maken. De ziel heeft datgene lief wat de ziel beschadigt. Dat is de toestand van de mens. Dat is het werk van de duivel. De duivel is een mensenmoordenaar, omdat hij de mens doet willen wat hun kapot maakt. Maar die wil wordt veranderd door God. En dan wil je niet meer die waterbakken die geen water kunnen houden, maar dan wil je de bron van levend water. Dus dat is de vraag voor ons allemaal vanavond. En wat een uitnodiging van de Heer. Wij zongen dit vroeger in onze jeugdgroep. De geest en de bruid zeggen, kom, ik heb daar, wat is het? Ja, in onze eigen gemeente in Harderwijk, vorig jaar een keer ook over gesproken. En toen hebben we dat lied, heb ik gevraagd of we dat lied konden zingen. En er waren ook nog mensen die het nog kenden, dat lied. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zegt, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Wat een heerlijke uitnodiging van de Heer. Maar de vraag is, wat wil je? En als je wil, dan mag je komen en dan ontvang je rijkelijk, overvloedig, water des levens, stromen van levend water uit je binnenste. Halleluja. Amen.